We willen samen lezen Johannes 2. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2. Johannes 2, vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u van noden? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot hen die bedienden, wat hij u ook zegt, doet dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vult de vaten met water, en ze vulden ze tot de rand. En hij zei tot hen, schept nu en brengt het aan de leider van het feest, en ze brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom en zei tot hen, iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen in Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Capernaum of Cafarnaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen en ze bleven daar niet vele dagen. En het Paascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel de verkopers van de runderen en schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw, dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen, het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkopers zei hij, neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns vaders niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, welk teken toont gij ons dat gij dit moogt doen? Jezus antwoordde en zei tot hen, breekt deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij zult hem binnen 3 dagen doen herrijzen, maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen allen kende en omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana. Heel vaak is deze tekst gebruikt in een huwelijksinzegening, want de Heer Jezus was ook ter bruiloft genodigd. Ik begrijp dat. En het is nog mooi ook. Over die derde dag is in het verleden heel veel gediscussieerd. Dat zou verband houden met de dag, de volgende dag uit Johannes 1. Dus dan kom je bij een derde dag uit. Iedere keer een stukje opgeschoven. Nu, ik zal niet ontkennen dat dat niet kan, maar ik wil wel proberen om dat een beetje terug te draaien. Voor zover mij bekend zijn de bruiloften in Israël vandaag nog steeds op de derde dag. Op dinsdag dus. En dat hoeft u niet te verbazen. Dat is dus nu nog zo. Toen was het inderdaad de derde dag van de week. Waarom doen ze dat op die derde dag, op de dinsdag? Omdat ze denken vanuit de schepping, de eerste dag, er zij licht. De tweede dag komt er scheiding tussen duisternis en tussen boven deze aarde, hemel en aarde. En op de derde dag komt het droge tevoorschijn en komt er jong groen voort. En ze symboliseren eigenlijk met een huwelijk, kijk, hier is een plek en uit deze plek spruit iets nieuws voort. De derde dag. Dat is de verklaring die je vandaag in Israël gewoon bij elke bruiloft kunt horen. Het zou kunnen zijn dat er bij u al een munt gaat vallen. Want die uitdrukking de derde dag zou ook wel eens wat meer kunnen betekenen. En dat is natuurlijk zo. Vele dagen zullen ze blijven zitten, maar op de derde dag het boek Hosea. En daar is de derde dag toekomstig misschien wel die derde periode van 1000 jaren na Christus. 2 hebben we bijna gehad, 2 keer 1000 jaren. Er komt nog een nieuwe periode van 1000 jaren die in de Bijbel notabene wordt aangeduid als een rijk van vrede die 1000 jaren gaat duren. Zou dat daarmee te maken hebben? Is dat niet te ver gezocht? Is dat niet inlegkunde? Kun je dit hard maken? Nu, dat zijn allemaal vragen die u zelf, maar ook mij, mag stellen. Ik heb er geen moeite mee. Ik wil proberen in deze serie over de profetie van Johannes, want daar willen we graag naartoe, de profetische lijn vanuit dit prachtige evangelie, om u mee te nemen naar de toekomst. Dit is bedoeld voor een gelovige. U mag altijd komen en iedereen is heel hartelijk welkom. We zullen altijd beginnen met te zeggen dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus een kind van God kunt zijn. Er is geen andere weg, geen andere naam, alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. En je hoeft ook niet kennis te hebben om in de hemel te komen. De enige mogelijkheid om in de hemel te komen is geloven in de Heer Jezus. Dat is de enige mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is er niet. Dus of u nu wel denkt zoals A zegt of wel denkt zoals B zegt, doet er in feite niet toe. Echt cruciaal is, geloof je in de Heer Jezus? Weet je zeker dat Hij voor jouw schuld, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is? En is dat iets kostbaars voor je hart en voor je ziel? Mensen die geloven in de Heer Jezus, die hebben een geweldige zegen te pakken. Prachtig. En gelovigen krijgen van de Heere God zelf de Heilige Geest inwonend en kunnen ook meer gaan begrijpen. Kunnen ingevoerd worden in wat we wel eens noemen de gedachten van God. Het zijn geestelijke dingen, de Bijbel, die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kan worden. En het geestelijk verstand, dat is niet je intellect, maar dat is de Heilige Geest die in je gaat werken. Dat is het geestelijk verstand. Met dat geestelijke verstand kun je de dingen van de Heere God gaan begrijpen. Ik zeg niet dat je alles sowieso snapt. Maar op het moment dat iemand iets uitlegt, hoeft die iemand geen applaus. Maar je kunt wel de vraag stellen, Heere, is dit zo? En je weet, het is wel of het is niet zo. Hoe weet je dat? Doordat het echt van binnen, laat ik maar zeggen, bodem vindt, vrede geeft, blijdschap geeft, rust geeft, zodat je van binnen ook weet, dit is zo. Je hart, je ziel, het nieuwe leven stemt dit toe. Gaat hiermee verder. En dat willen we ook graag proberen. De dingen die we nu voor ons hebben, zijn natuurlijk overbekend. Ik kan me niet voorstellen dat u nog nooit van de bruiloft in Cana gehoord hebt. Ook al nog een keer, omdat die tekst heel vaak gebruikt wordt bij een huwelijksinzegening. Terecht vind ik, mooie tekst. En we hebben ook gehoord van die tempelreiniging, dat de Heer Jezus een stukje touw nam, een zweepje maakte en daar iets mee deed. En ja, die tafels van de wisselaars omkeerde en nou, die hele handel eruit gooide. Dat weten we. Daar hebben we echt allemaal van gehoord. En u weet misschien wel waar Kana ligt, vlakbij Nazareth. En misschien bent u wel in een van die drie kerken geweest die Kana rijk is. Even los van het Mohammedanisme, maar drie kerken waar je als bezoeker terecht kunt om die stenen watervaten te bekijken. De een zegt dat ze zo groot zijn en de ander zegt dat ze hebben allemaal de originele. Klopt ergens iets niet, maar dat mag u zelf uitzoeken. Maar de herinnering aan dat gebeuren daar is er nog steeds, heel concreet. En op het moment dat u uit de bus stapt, gaan ze u wijn aansmeren, proberen ze u wijn te verkopen en zeggen, kijk, dit is nu water, maar nu in wijn veranderd. Het wonder zit dan waarschijnlijk niet in de kwaliteit van de wijn, maar meer in de portemonnee van de verkoper. Ik laat het daarbij, omdat u dit misschien zelf meemaakte of mee zult maken. Maar hoe dan ook, Kana is nog steeds een bezoekplaats. Ik wilde vanavond graag met u nadenken over de profetie van Johannes. Dit wat hier staat, destijds, op de derde dag, een gewone dinsdag, een bruiloft in Kana, dat was zo, dat is echt zo gebeurd. Geen seconde twijfel. En toch heeft dezezelfde geschiedenis een profetisch vergezicht. Op die derde dag gaat er iets gebeuren. Misschien vindt u het goed om dat even op te zoeken in het boek Hosea. Het is goed om dat even voor u te hebben. Probeer het maar. Daniël, Hosea, u weet het wel. Hosea 6. Hosea 6 vers 1. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd, zegt de profeet Hosea, en hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Ten derde dagen zal er een herstel zijn, dan komt hij en dat zal zijn als een late regen die het land besproeit. Ik weet niet of u ooit over die termen vroeger spaderegen en later regen nagedacht heb, maar de late regen staat altijd in verbinding met herstel. Altijd. En als hij komt, dat zal op de derde dag zijn. Nou, daar gaan we, hè. En maar rekenen, plussen, minnen. Wie zegt nu precies wanneer dit gaat gebeuren en hoe kun je hard maken dat dat dan en dan zal zijn? Nou, de voorspellingen die zijn legio. Er zijn hele horden geweest die hebben een datum genoemd. En ze hebben zich tot op heden allemaal vergist. Ik heb al een hele rij data achter mij. Ik bedoel van mensen die gezegd hebben 88, 89, 92, 97, 2000. Dat was natuurlijk helemaal een datum. Dat was het ongeveer. Nou, toen gingen we weer schuiven, want er gebeurde niks. Dan 2002 dan. Nou ja, 2003. En zo blijven we een beetje aan de gang. Niemand weet het precies. We weten namelijk niet precies hoe het zit en wanneer de Heer Jezus exact gestorven is. We kunnen wel stellen dat dat het jaar 0 was van zijn geboorte en dat het dus het jaar 33 moet zijn geweest toen hij stierf. Maar dat is ook maar een vraag. Dat weet niemand precies. Dus laat maar even. Maar wat we wel weten is dat die 6 dagen inmiddels voorbij zijn, bijna. De 6 dagen van de schepping. We hebben 4000 jaar gehad tot op Christus. En we hebben daar nou nog 2 periodes van 1000 jaar gehad. En die 6 scheppingsdagen die lopen parallel met de 6 periodes van 1000 jaren die achter ons zijn. Ik kan er ook niks aan doen, maar het is echt zo. En we weten ook dat er nog een nieuwe dag komt die notabene ook nog de Shabbat van de rust genoemd wordt. De dag van de rust, de 7e dag. En dat die periode 1000 jaren duurt. Ook dat weten we uit de Bijbel. 1000 jaren van vrede. Waarvan de Bijbel zegt in het boek Openbaring, we zullen met hem heersen, we zullen met hem regeren, die 1000 jaren. Natuurlijk kun je zeggen, ja, dat is een symbolisch getal, dat zal wel, ja, ook, nou ja, daar kun je alles wel symbolisch verklaren. Maar dat wil ik voor een deel misschien wel aannemen, maar ik denk niet dat er enige twijfel over kan bestaan dat het dat dan toch gaat om een periode van 1000 jaren. En dan heb je die 7000 jaren gehad. Na die 1000 jaren van vrede die nog komen, komt de eeuwigheid. Dan begint dat nieuwe, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. U hoeft niet zoveel te plussen en te minnen om hierachter te komen. Echt niet. Maar het kan je ook heel vreemd in de oren klinken. Het kan iets zijn van een andere planeet bijna. Nu, ik hoop echt dat je hier misschien als een soort uitgangspunt dit zou willen meenemen. Denk daarover. Wees een Bereer uit het boek Handelingen die beter waren dan de mensen van Thessalonica. Want die onderzochten de schriften of deze dingen ook zo zijn. Onderzoek. Nakijken. En de Heer Jezus is op een derde dag op een bruiloft. En de wijn is op. Nu is wijn in de Bijbel een synoniem voor vreugde. Dat mag ik zeggen met mijn hand op Richteren 9 vers 13 bijvoorbeeld. Waar staat dat wijn het hart van God en mensen vrolijk maakt. Vreugde geeft. Niet alleen daar, maar op diverse plaatsen wordt wijn als een synoniem, als een duiding van vreugde gegeven. De wijn is op. Feestvreugde is verstomd. Het gaat niet meer zo geweldig. Ze hebben het door. Maria heeft het door, zegt ze hebben geen wijn meer. Het is gebeurd. Het is echt over. En de Heer Jezus zegt tegen Maria, ik wacht nog even. Het klinkt een beetje bot als je dat zo leest. Wat heb ik met u te doen? Of zo, weet je wel, zo van de, hoe durf je tegen mij het woord te spreken? Zo ongeveer, zo komt het een beetje naar je toe. Maar de Heer zegt, mijn tijd is er nog niet. Ik wacht nog eventjes. En dan heeft hij op hetzelfde moment opdracht gegeven om die 6 stenen watervaten die daar stonden, om die te vullen tot de rand toe met water. Die stonden er wel, maar ze deden geen dienst meer. Ze waren leeg. En toen die tot de rand toe gevuld werden, toen heeft de Heer Jezus gezegd, schep er nu maar wat uit. Nou, dat hebben ze gedaan. Nou, de ceremoniemeester, de leider van het feest, in gewoon uiterste verbazing. Hoe kan dit nu? Hoe kun je zulke kwaliteitswijn achterhouden? Die laatste wijn was meer en beter dan de eerste. En de Heer Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Stel nu eens dat u Hosea 6, waar we net uit lazen, op de derde dag zal hij komen als de late regen, dan komt hij en dan komt hij met zijn besproeiende zegen, dan komt hij op een geweldige manier terug. En dan blijkt dat de vreugde verstomd is, dat het feest eigenlijk ten einde is, dat er niets meer is waaruit je vreugde zou kunnen scheppen. En de Heer Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Wanneer gaat hij dat doen? Nou, ik denk dat het niet zo moeilijk is voor je. Wanneer komt de Heer Jezus hier terug op aarde? Nou, dat is best een hele zin. Maar ik wil het proberen te zeggen. De Bijbel zegt dat er een moment gaat komen dat wij hier met z'n allen, als we de Heer Jezus kennen hoor, zomaar naar hem gaan. We noemen het wel eens de opname van de gemeente. Het weggaan van de gelovigen. de geest en de bruid zeggen kom. En hij zal zeggen kom en we gaan. We stappen in die gloriewagen van hem en we gaan zo naar de hemel. En we worden door de Heer Jezus in het huis van de Vader gebracht. Daar horen we. We horen hier niet op aarde. We horen hier niet in Veenendaal. We horen bij hem in het huis van de Vader waar hij plaats heeft bereid. Daar horen we. Dat is onze bestemming. Hier op aarde zijn we vreemdelingen. Zijn we bijwoners. We hebben hier niets te zoeken. We zijn niet meer van die wereld. We horen hier niet. Die wereld is een vijandig gebied. We hebben niets te maken met de wereld. Nul. We waren eens deel uitmakend van het hele stelsel hier op aarde. Maar dat is voorbij. We zijn nu een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Wij horen bij de Heer Jezus. En dat moment zal wel eens heel spoedig aan kunnen breken. Het moment waarop de gelovigen die nu deel uitmaken van het lichaam van Christus, die nu de bruid vormen, dat ze door de bruidegom of door het hoofd van het lichaam thuis gehaald worden. Dat is de hoop van de kerk. Dat is het uitzicht van de gemeente. We gaan hier vandaan. Nou, komt weer de discussie, wanneer dan precies, kun je duiden, voor de grote verdrukking, na tijden. Nou ja, laat al die discussies maar even los. In elk geval is duidelijk dat wij hier weggaan. Als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Dat is duidelijk. De Heer Jezus wil ons brengen daar waar hij zelf is. En de Heer Jezus zegt, dat is in het huis van de Vader. En ik zal jullie de heerlijkheid geven die ik heb. Mijn heerlijkheid zullen jullie daar krijgen. In het huis van de Vader. Is dat hetzelfde als hij komt met grote zegen als de grote koning hier op aarde en hij zal zijn als de late regen die het land besproeit? Is dat hetzelfde moment? Nou, ik hoop dat je al snapt of op kunt pakken dat ons gaan naar de Heer Jezus een geweldige zegen is, van wij zijn dan niet meer hier. Wij zijn dan in het huis van de Vader, daar waar die vele woningen zijn. Daar horen we ook, daar zijn we dan ook. En als hij komt als de koning die met die enorme late regen, die besproeiende zegen komt, ja, dat is een ander moment. Dat is hier op aarde. En dat slaat op Israël volgens Hosea 6. En niet alleen Hosea. Volgens Zacharia en Jeremia en Jesaja en Joël en Ezekiel en Daniel. Ze hebben het allemaal over dat geweldige moment dat hij een keer gaat komen met die zegen. Als de Heer Jezus op de derde dag gaat komen, nadat er 2000 jaar verstreken zijn, dan zouden wij op zijn minst vandaag moeten durven zeggen, nou, dan wordt het tijd om de balans op te maken. Dan wordt het tijd dat we ons gereed maken. Want voor dat moment gaan wij naar hem. En dan komt hij. Als die derde dag op aanbreken staat, dan is ons gaan naar hem nog dichterbij. Nou, vraag nu niet een getal, een jaartal. Maar besef alsjeblieft dat het gaan van ons naar de Heer Jezus, nou ja, bijna gaat gebeuren. Dat is wat hier staat. En dan komt de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid. En hij verschijnt daar waar de feestvreugde verstomd is. En hij gaat daar zijn heerlijkheid openbaren. Nou, de Bijbel zegt als de Heer Jezus komt, dan straalt de aarde vanwege zijn glorie, vanwege zijn heerlijkheid. Dan gebeurt er, en dat kun je je voorstellen, dat er echt iets bijzonders gebeurt. Als de Heer Jezus hier op aarde komt, dat er dan iets gaat stralen en iets gaat gebeuren. Die bruiloft in Cana illustreert bijna voor 100% wat er dan gaat gebeuren. Er is een roep, ze hebben geen wijn. De vreugde is op, de blijdschap is weg. En de Heer Jezus verschijnt. En hij openbaart zijn heerlijkheid. En die watervaten, 6, voor elke dag 1, getal. Zou kunnen, ik heb het zelf zo wel eens uitgelegd, maar ze moeten wel gevuld zijn. De Heer had natuurlijk dit kunnen doen en er waren flessen wijn gebotteld en wel neergezet. Had toch gekund. De Heer zegt, dat is mijn route. En dat gaat dan gebeuren. in de toekomst, als de wijn echt helemaal op is, dan komt de Heer Jezus met zijn heerlijkheid, met zijn glorie. Hij zal tonen wie hij is. En het gaat een geweldig, geweldig feest geven. Ik wil je nog wat vragen. Het zou kunnen zijn dat je hier zit en dat je zegt, ja, ik heb een moment gehad dat ik de Heer Jezus kende, dat ik echt wist, ik ben een kind van God en ik was ook blij. Ik sprong een gat in de lucht en ik heb echt gejuicht, ik heb echt gedankt, ik heb geprezen. Maar, ja, het is alsof de vreugde wat weg is. Alsof het elan er niet meer is, alsof de spirit er niet meer is. Het is alsof het allemaal wat, ja, down is. Zou je het aan de Heer durven zeggen? Zou je nu je op je stoel zit aan de Heer Jezus durven zeggen, Heer Jezus, de vreugde is weg. Ik ben er nog wel, alles is er nog, en ik weet het eigenlijk ook wel zeker, maar om nu te zeggen dat ik ervan geniet, dat ik er echt in sta, ja, dat is een andere kwestie. Wat zou het geweldig zijn als je nu vanavond tegen de Heer durft te zeggen, Heer, mijn vreugde is weg. Zou de Heer dat wonder ook in jouw leven willen doen? Ja. Heel concreet. Hij zegt wel, moest luisteren, je hebt een dagelijkse reiniging nodig. Er waren dus reinigingsvaten neergezet voor het reinigingsgebruik van de Joden. Die waren er wel, formeel zat het helemaal goed, hè? Weet je wel, die dingen, die vaten, die stonden er, dat hoorde zo. Maar je deed er niks mee, want er zat helemaal geen water in. Het zou kunnen zijn dat je elke keer wel uit je Bijbel is, misschien wel elke dag een stukje uit de Bijbel leest, omdat het zo hoort aan tafel, weet je wel. Zo kort mogelijk, want dan gaat dat telefoon toch weer. Dus even, weet je wel, even vlug. Een snelle tekst of zo. Psalm 117. Want dat hoort zo. Het kan zijn dat het formeel helemaal klopt met je. Dat het helemaal goed zit met je. Maar dat het je eigenlijk niks doet. Het zou kunnen zijn dat de reinigende kracht van het woord van God je helemaal niet raakt. Dat je helemaal niet besproeit. En dat die besproeiende zegen van hem helemaal niet binnenkomt. Dat het eerder dorheid is dan bloeiheid is, bloeitijd is. Ook dat staat hier. Zou je het willen? Zou je opnieuw die feestvreugde willen kennen? Ik hoop dat je ja zegt en dat je inderdaad gaat zoeken naar de Heer Jezus. Maar ik wilde in deze serie zo graag de lijnen naar de toekomst doortrekken. En duiden dat het niet simpel een bruiloftje was waar de Heer Jezus ook kwam. Ja, dat is waar. Maar dat het meer is dan dat. Dat het hier te maken heeft met het droge komt tevoorschijn. Nou, ze zouden weggezonken zijn, heel Israël. En in de toekomst lijkt het erop dat ze inderdaad gewoon weggespoeld worden. Dat er niets over is, dat ze zouden verdrinken in de watervloeden. Want de hele wereld wil hen wegspoelen. Zoals de duivel in Openbaring 12 een stroom van water uit zijn bek spuit om die vrouw te verslinden, om alles wat zij heeft weg te blazen. Nou, daar is de duivel knap mee bezig. Heel het Midden-Oosten is erop gericht dat Israël weggespoeld wordt, dat er niets overblijft. En dan komt die derde dag, het droge komt tevoorschijn. Dat is mooi, dat is die derde dag in Genesis 1. En er komt nieuw leven uit. Er spruit iets bijzonders uit. Dat is een beeld van wat hier staat. Die derde dag, vreugde. U begrijpt dat de Bijbel veel meer is dan een opsomming van een aantal verhalen. U hebt echt niet een bundeltje verhalen in uw Bijbeltje om, te kijken. Ja, toen was er ook een bruiloft. Ja, de Heer is ook op een bruiloft geweest. Nog een keer, hij was er echt. Dus het was niet zo dat een andere bedoeling heeft. Het was duidelijk een bruiloft in die dagen. En de Heer Jezus was er. En hij openbaart zijn glorie. Hij openbaart zijn heerlijkheid. En de Heer Jezus wil ook in jouw leven zijn glorie, zijn heerlijkheid openbaren. En straks gaat hij dat doen. Dan ineens is hij daar. Te midden van zijn oude volk. U en ik zijn opgenomen. Probeer dit vast te houden. En hij komt samen met ons. We komen mee. Maar niet zo nadrukkelijk dat wij er zullen zijn. Wij komen met hem en we zullen met hem hier op aarde zijn. En zelfs met hem heersen die 1000 jaren. Dat is het begin van die vreugde. Na dit gebeuren in Cana gaat de Heer Jezus een poosje naar Capernaum. Dat laat ik nu even los. Daar kom ik later een keer op terug. En dan krijg je die tweede geschiedenis in Johannes 2. En dat is de reiniging van de tempel. Ik heb al wel eens proberen duidelijk te maken dat het hier niet zozeer om de historische volgorde gaat. Want in de andere evangeliën is die tempelreiniging altijd aan het eind van het evangelie bijna. Bijna aan het eind van een hele serie gebeurtenissen. Hier aan het begin. Het begint er vrijwel mee. Ik probeer het. Stel nu eens dat u zich kunt verplaatsen naar het moment waarop de Heer Jezus uit de hemel komt. Het woord is vlees geworden en het is er weer. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, Johannes 1. En hij openbaart zijn heerlijkheid, hij laat zien wie hij is. En de eerste geweldige daden zijn blijdschap, herstel van vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Zingen we toch graag? Een van die mooie liederen. Vreugde. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven, zei de Heer Jezus. Het is u voorgelezen. Matthäus 11. Vraag maar naar die oude paden. Je zult rust vinden voor je ziel. Vreugde. Blijdschap. De duivel heeft geen vreugde. Die kent hooguit wat lol. Maar die is ongelooflijk goedkoop. En die gaat als een damp weg. Er blijft niets van hangen. Helemaal niets. Maar de vreugde van de Heer Jezus. Het geweldige van de Heer Jezus. Is vreugde en blijdschap. Dat gebeurt. Hier in Johannes 2 gaat het ineens van Galilea naar Jeruzalem. Dus die historische volgorde is niet hier. Dat is in de andere evangeliën duidelijker. Maar de gebeurtenissen worden wel bij elkaar gebracht. Om u en mij iets te zeggen. Als de Heer Jezus terugkomt. Laten we nu eens veronderstellen dat we dat meemaken. Niet omdat we hier op aarde zijn, maar omdat we dat ook in het geloof kunnen zien. Hij komt terug hier op aarde. Zijn zegensproei is daar enorm, daar in Galilea. Wat gaat er dan gebeuren in Jeruzalem? Op hetzelfde moment. Daar kom ik nog een paar keer op terug. Maar in elk geval gaat dat wat verkeerd is in het huis van God eruit. Dat kan niet missen. En daarom staat dat hier. Op hetzelfde moment moet dat wat niet klopt weg. En de Heer Jezus verwijt, jullie hebben het huis van mijn vader gemaakt tot een huis van koophandel. Tot een verkoophuis. Jullie hebben er commerciële motieven ingestopt. Nou, in de tijd dat de Heer Jezus terugkomt, is er van alles aan de hand in Jeruzalem. De Bijbel zegt ons dat er dan afgoderij gepleegd wordt, dat er een gruwel, een afgodsbeeld in Jeruzalem zal staan. En iedereen moet daar een knieval voor maken. Als je dat niet doet, dan heb je problemen. Getal 666, dat is die tijd, de tijd van grote nood. Dat is die tijd dat er vreselijke dingen gebeuren in Jeruzalem. Dus op de Tempelberg waar nu nog de twee islamitische heiligdommen staan, zal dan een soort derde heiligdom staan, een soort grootste gemene delen, voor alle godsdiensten zich een beetje in kunnen vinden, denk ik. En dan, ja, dan gaan ze daar tekeer. Daar wordt een commerciële zaak bedreven, want dat is ook precies boter bij de wijn, of water bij de wijn doen. Nou ja, dat is het omgekeerde van de nieuwe wijn van de Cana. Maar in elk geval, alles komt bij elkaar in Jeruzalem. En als de Heer Jezus komt, dan zal hij dat met zijn gezag uitbezemen. Hij gaat die tafels van de wisselaars omkeren. Hij gaat degene die duiven verkochten wegsturen. Hij gaat orde op zaken stellen. En hij praat weer over het huis van zijn vader. Dat gaat dan gebeuren. En ik denk niet dat het moeilijk is voor je om dat te snappen. Want als hij komt, hier terugkomt, hier op aarde, en hij ziet dat gedoe in Jeruzalem, dat commerciële gedoe, dan gaat hij daar echt heel concreet stelling tegen nemen. En er wordt wel eens gezegd, ja, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Nou, de Heer Jezus was helemaal niet zo zachtmoedig. Want hij maakte een zweep van touw in Bonjour die verkopers de tempel uit. Dus hij was helemaal niet zo zachtmoedig. Hij was ook wel eens een beetje fel. Nou, dat klopt. Maar dan is hij heel concreet. De Heer der Heren. U hebt het huis van mijn vader tot een handeltje gemaakt. Jullie willen commercie bedrijven. Jullie willen er zelf beter van worden. Hier, in dit huis. Kan niet. De Heer Jezus zal dat huis in Jeruzalem uitbezemen. Er zal echt orde op zaken gesteld gaan worden. Dat gaat gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. Zoals in de tijd van de Maccabeën bijvoorbeeld, er een moment geweest is dat die Maccabeën, u vindt dat in de zogenaamde apocryfe boeken, ze zijn terug in Nehemia en Ezra's tijd, er is een tempel gebouwd in hun dagen, is een tijdje goed gegaan, daarna is het niet goed gegaan, diezelfde tempel die ze destijds gebouwd hadden, Ezra en Nehemia, is verontreinigd geraakt. Antiochus Epiphanes heeft daar voor zichzelf iets gecreëerd, heeft in echt wel afgoderij geïntroduceerd, heeft van alles die tempel binnengeschoven. In die tijd komen de Maccabeën, die komen in opstand. Judas de Maccabeër en anderen. En wat doen ze? Ze verslaan die Antiochus Epiphanes, die krijgen ze dus Jeruzalem weer uit, en ze gaan de tempel vernieuwen. Dat is het vernieuwingsfeest, dat is het Chanukka-feest. Het is niet de zevenarmige kandelaar, maar de negenarmige kandelaar, als even globaal gezegd. Ja, ik kom je tegen nu hoor. Dus het Chanukka-feest. Het feest van de vernieuwing. Daar kom ik nog een keer op terug als ik Johannes 10 voor me heb. Maar het merkwaardige is dat de Heer Jezus op het vernieuwingsfeest, toen het winter was, uit de tempel werd gegooid. Dat is in Johannes 10 heel schrijnend. Toen, in de tijd van de Maccabeën, werd het verkeerde eruit gegooid en kwam de rest weer op de goede plek te staan. Maar toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, toen hebben ze hem eruit gegooid en hebben ze het verkeerde laten zitten. Dat is een grandioze blunder. Dat zal ook zichtbaar worden in Johannes 10, want de Heer gaat dan gelijk buiten Jeruzalem, buiten het land. Hij gaat het land weer uit in Johannes 10. Ja, dat stukje van de goede herder. Even verder lezen en je ziet hoe de Heer Jezus uit hem. Maar goed, later. Maar u voelt hoe hier in het begin van die openbaring van heerlijkheid en de blijdschap terugkomt, maar ook de reiniging van de tempel er is. Zal ik het anders zeggen, om het te laten snappen? Als jij in je eigen leven de blijdschap van de Heer opnieuw wilt beleven, en daar heb je zo pas misschien ja tegen gezegd, dan moet je ook toestaan dat de Heer in je leven rondkijkt en dat wat niet goed is eruit bonjourt. Dat is een hele pijnlijke. Dat is een hele directe. Als je de vernieuwing van blijdschap wilt kennen in je leven en opnieuw wilt genieten van de Heer Jezus, dan zou het kunnen zijn dat de Heer zegt, kijk, dit is de commissie, dit doe je om die. Want je bent eigenlijk een beetje handjeklapachtig bezig. Een beetje dit en een beetje zus. En langzaam maar zeker is godsdienst ook wel een beetje commercieel geworden. Dat was het al in de dagen van Luther. U weet het wel, hè, dat hij Tessel aflaten verkocht. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Ja, dat zeiden ze toen. Daarmee is die prachtige kathedraal in Rome gefinancierd. Europees geld. Euro's hadden ze nog niet toen, maar ze hebben knap gecollecteerd. Was het alleen Tessel? Was het alleen in die tijd, vlak voor Luther, dat dit gebeurde? Dat de commercie zijn intrede doet? Nou, helemaal niet. Er zijn heel wat mensen die om den brode toch maar de kerk hebben gesteund. Het was ondenkbaar vroeger, als je bij iemand aan het werk was en je had een beetje baan en je ging van de kerk af, en dat was dezelfde kerk als de baas, dat je dan je baan hield. Dan kon je het ook schudden. Dat is net zo commercieel. De tafels van de wisselaars. En ik wil die wisselaars nog wel een klein beetje aanscherpen, maar die wisselaars, er zijn ook nog mensen die, laat maar zeggen, het ene valuta innemen en andere valuta teruggeven, hè? Toch? Door die grenswisselkantoren, ja, in Europa niet meer. Er zijn heel wat van die wisselaars geweest. Die langzaam maar zeker ingenomen hebben. En er wat anders voor in de plaats hebben gesteld. En die nog wel steeds een Jezus hebben, maar geen verzoener meer. Die nog wel Jezus hebben, maar niet meer Zoon van God erkennen. Ze hebben gewisseld. Verwisseld. En ze hebben daar een commerciële zaak van gemaakt. En een wereldmacht is het geworden. Maar het echte, sprankelende leven, de geweldige levenskracht van de Heer Jezus is eruit weggenomen. Er zijn heel wat wisselaars geweest. En als de Heer Jezus komt, dan gooit hij die tafels ondersteboven. Korte metten. Ondersteboven met dat spul. Weg ermee. Echt, opnieuw, dat aloude, die aloude paden. Ik wist niet dat Jaap dat zou gaan voorlezen uit Jeremia 6, maar opnieuw, terug naar het begin. Zou de Heer Jezus in onze levens zijn plaats kunnen innemen? Zou Hij in onze huizen kunnen komen, maar ook in onze gemeenten, meervoud, kunnen komen om orde op zaken te stellen? Daarbij gaat het mij niet om de leer omtrent de opname van de gemeente of zo, weet je wel. Dat geloof ik wel, daar sta ik ook voor. Maar dat bedoel ik niet eens. Het gaat me om het fundament zelf van het woord van God, van de Heer Jezus, van de Vader, van de schepping. Ik bedoel, het fundament, het fundamentele ervan, Gods plannen moeten blijven staan. De Heer Jezus keert het om. Adrian Plaza heeft ooit een boekje geschreven, Het Bezoek. U kent het. En hij komt dan in kerken en niks meer van over. Ja, het loopt als een trein. Tja, jongen, muziek is mooi. Alles is mooi. Maar, nee, die hebben al zoveel wisselaars gehad in hun kerk dat ze niks meer hebben. Die hebben zo vaak gewisseld. En uiteindelijk heb jij de rekening betaald. Er is één beter van geworden. Jij niet en de Heer ook niet. De tegenstander wel. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Dit is heel, heel praktisch nu voor vandaag. Heel praktisch. Maar op hetzelfde moment een prachtig stukje vergezicht naar wat er dan gaat komen. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De Heer Jezus moet klagen. In de evangeliën vindt u het. Uw huis worden u woest gelaten. En dan heeft hij het over diezelfde tempel. Nu nog, het huis van mijn vader heb je tot een roversal gemaakt. Dit nog. Maar later aan het eind van Lucas, uw huis, dan is het huis van de Joden geworden. Uw huis worden u woest gelaten. Zo van, ik sta er buiten, ze hebben mij er ook uitgegooid. Letterlijk, Johannes 10. Letterlijk, eruit gegooid. Uit het huis gezet. Niet te filmen. Het is wel gebeurd. De Heer Jezus. En hij staat hier. En vertelt nu aan jou en aan mij. Kijk, ik wil je de blijdschap hergeven. En ik wil je ook weer opnieuw. Tot een instrument maken. Als jij durft te zeggen dat dit lichaam. Een tempel is. Huis van God is. Tempel van de Heilige Geest. Waar God de Vader, God de Zoon, God de Geest wonen. Zou je dat stukje touw, dat zweepje van de Heer Jezus willen toestaan, te werken, om eruit te gooien wat niet goed is? Dat is nodig, dat is heiliging, dat is reiniging. En dat is een absolute must vandaag de dag. En al die compromissen is commercie. Sorry hoor. Ik wil graag met iemand door één deur, ook al denkt hij anders. Maar als het gaat om de Heer Jezus zelf en om de eer van God, dan kun je niet door één deur met iemand die daarover anders denkt. Wel, als je het hebt over opname van de gemeente, is dat nu echt voordeel? Is dat niet na? Is dat niet? Jawel. Daar kun je verschillend over denken. Hoeft van mij niet, maar dat kan wel. Maar dat is niet fundamenteel. Maar als het om de Heer Jezus zelf gaat, is het wel fundamenteel. En daar is nu precies het speerpunt van de aanval van de tegenstander. Het gaat altijd om de Heer Jezus te verlagen. Altijd om hem te verkleinen. Om hem weg te duwen. Altijd daar. We hebben dus Johannes 2 gehad. We hebben er naar gekeken. En we hebben geconstateerd dat deze geschiedenissen die hier gewoon bij elkaar gebracht zijn. praktische consequentie hebben voor nu, voor ons. Gewoon lessen die je eruit kunt trekken. Maar dat het ook te maken heeft met toekomst. Met het moment waarop de Heer Jezus komt om zijn heerlijkheid, om zijn glorie opnieuw te vestigen. En hij gaat Jeruzalem binnen en zal dat huis binnen gaan. Uiteindelijk volgens Ezechiël 43 gaat die glorie dat huis binnen. En dat huis wordt vervuld van glorie. En elk spoortje van onechtheid is weg. Alle wisselaars zijn het land uit. Het is gebeurd. Het is maar één norm. En dat is het heiligdom. Vroeger moest er gelost worden, moest er betaald worden. En als de schuld werd uitgedrukt, dan gebeurde dat in zilveren sikkels. Zilver is altijd, misschien vindt u dit een beetje te ver gaan, maar een beeld van de prijs die voor de verzoening is betaald. Zoengeld, zilvergeld, zoengeld. Maar er staat altijd iets bij. Naar de sikkel van het heiligdom. De norm van de hemel. Niet naar onze gedevalueerde normen, maar naar de sikkel van het heiligdom. De koers van God zelf. Dan geldt de koers van de Heere. Dan gaat de Heer Jezus schitteren. Dan is de Heer Jezus het middelpunt van de vreugde. En dan is de Heer Jezus ook het middelpunt van het huis. Dan is het de vreugde die je hart eigenlijk in vuur en in vlam zet. Die je enthousiast maakt, die je blij maakt, die je gelukkig maakt, die je doet springen en die je gaat... Ja, dat gaat zich uiten in juichtonen. En het is dezelfde Heer Jezus die het centrum is van dat huis van God. Waar Hij gediend wordt, waar Hij geprezen wordt, waar alles om Hem gaat. Eén hoofdstuk. U hebt huiswerk. En ik hoop dat u geniet. Dat u de komende dagen echt geniet. En dat u zegt, ik wil graag die blijdschap terug. En ik wil ook graag de Heer Jezus toestaan om in mijn hart en in mijn leven opruiming te houden. Of... Zouden we niet voorstellen als gemeente om de Heer Jezus maar eens een kans te geven om met zijn zweep te komen? Ja, misschien moet dan het commerciële gedoe weg. Nou, ik hou mijn hart vast hoor. Want er is ongelooflijk veel commercie binnengedrongen. Als ik een predikant hoor zeggen, ja, maar als ik dat zeg... Ja, dan... Ja, dan krijg ik ontslag. En niet eervol, zoals dat in het zakenleven heet. Maar dan kan ik het vergeten. En als ik dat zeg, dan kan ik mijn pensioen, mijn emeritaat ook vergeten. Is dat geen commercieel gedrag? Ja, u kunt zeggen dat kan commercieel gedrag zijn van die voorganger. Dat kan ook commercieel gedrag zijn van de mensen die hem dit aandoen. Nou, beide ja, klopt. Want als die het zo spelen, is dit ook een tafel van wisselaars. Net zo goed. Ik hoop dat u het snapt. Ik hoop dat u het snapt. Koop zonder prijs wijn en melk. Ik heb het om niet gekregen, zegt Paulus, en ik geef het ook om niet. En het is gratis voor wie wil. Je kunt het nemen, je kunt het pakken, je hoeft er niet voor te betalen, je hoeft er niets voor te doen. Het enige wat God vraagt, geloof je dat? Het is voor je. Een geschenk van God, zomaar aangeboden. Het enige wat God vraagt is, omarm dit nu, neem dit aan en geloof. Dat maakt je blij en dit maakt je lichaam tot een tempel voor de Heer Jezus. Ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we komen tot u in de naam van de Heer Jezus en we willen u danken dat er één hier op aarde wandelt die altijd vreugdevol was, altijd blij was, die zichzelf zelfs verheugde in zijn geest toen iedereen hem benauwde. Zo staat in Matteüs 12, dat hij zich toch verheugde toen alles al tegen ging keren. En hij is het geweest die... compleet geheel voor u was. Nu, dat komt in de toekomst echt terug. Vader, we danken u daarvoor dat we in de toekomst mogen kijken en het moment eigenlijk mogen verwachten dat de Heer Jezus hier op aarde komt, dat die blijdschap, die volle blijdschap er weer zal zijn en dat Jeruzalem weer een plek zal zijn van grootmaking van uzelf. Maar we hebben ook gezien dat in onze eigen levens een dergelijk proces misschien wel nodig is om de blijdschap terug te krijgen en om onze tempels rein te houden of rein te maken. Wilt u heiliging en reinheid en reiniging doorvoeren? O Vader, wilt u zo uw zegen schenken aan een ieder die hier is. We danken u hartelijk voor wat u wilt gaan doen door uw Heilige Geest vanuit uw woord. Vader, we prijzen u in de naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.